We gaan eerst eens kijken wat het woord zegt hier. We zijn bezig in Openbaring. En we waren in het 8e hoofdstuk. En het laatste dat we daar, waar we aan toegekomen zijn, laat ik het zo even uitdrukken, was dat stil zijn. Ik zou er eigenlijk iets over willen vertellen, maar dan... Misschien kan ik dat van tevoren doen. En als het niet goed op past, dan doe ik me van het bandje af. Maar ik las dat net gisteren en ik moest toch wel even glimlachen om de hele zaak. Er waren een groepje meisjes en die hadden een jongen midden tussen hen in. En die kwamen naar een zekere persoon, degene die daar aan het spreken was. En zeggen, hij zegt dat er geen vrouwen in de hemel zijn. Nou, geen warm zou die zoiets gezegd hebben. Dus die voorganger of de evangelist die zegt, kun je de schrift geven om waar je dat op baseert? Hij zegt, ja zeker. Nou, dit was het hier, het eerste vers. Ja, ik heb het alleen maar gelezen en ik deel het alleen maar mee, dus... Nou, die voorganger was het er niet mee eens, ik ben het er ook niet mee eens, maar ik dacht, het is gewoon iets, iedereen kan dat opvatten op zijn eigen manier, hè. Nou goed, dat brengt ons in ieder geval hier. En nu gaan we heel rustig verder. En dus toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En we hebben er een vorige keer aan gedacht en ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet helemaal uit, of ik was er niet helemaal uit, als dat half uur stilte in de hemel. De hemel is een plaats waar er wordt geprezen, geloofd, gedankt, gejuicht. En dat is een plaats waar het gewoon niet stil is. Als één zondaar bekeerd wordt, lees je in Lucas 15, dan juicht al de engelen. Dan is er gewoon leven in de hemel. Dus stilte in de hemel is heel ongewoon. En dan is voor ons gegeven, dit is een half uur, dus hoe lang, ik ga dat toch zo uitdrukken, hoe lang dat in de hemel zal lijken, want een half uur, wees maar eens een half uur helemaal stil, met een menigte, een ontelbare menigte, want die lezen we in Openbaring het 7e hoofdstuk. En dan even terug naar onze gedachte hier, en wat is de gedachte aangaande het boek Openbaring? Het is de openbaring van Jezus Christus, van zijn persoon. En dus wat voor een openbaring zit erin hier van de Heer Jezus? Natuurlijk, het was stil voor een half uur, maar wat voor openbaring geeft dat u? En ik moet even denken aan het thema, het was een thema, als ik het zo mag noemen, een onderwerp van de week dat we mee bezig geweest zijn, dat was samen in het licht. Nu kunnen we dat in een heel kleine vorm, als het ware, weergeven. Dus ik ben er van de week mee bezig geweest. Eerst heb ik genomen komen in het licht. Dan zijn in het licht. Dan leven in het licht. Dan met anderen in het licht. En dan in het licht en niet in de wereld. Dus deze vijf punten heb ik ongeveer behandeld van de week. Alleen kwamen ze tot de conclusie dat... Het leven met anderen in het licht, daar ben ik niet zo diep op ingegaan. En ze zeggen, hoe komt dat u daar niet verder mee gaat? En wat zou jouw conclusie zijn als ik daar niet zo ver mee ging? Wel, dat is heel eenvoudig. Als jij in het licht bent met de Heer Jezus, dan is het geen probleem om met die anderen te leven in het licht met de Heer Jezus. Als jouw gemeenschap met de Heer Jezus goed is, dan is jouw gemeenschap met anderen... In de Heer Jezus Christus. Is ook goed. Dus wij zijn begonnen met de wedergeboorte. En dat is zoals de Heer Jezus dat duidelijk maakt. En daarna dan dat leven in het licht. Dat is een vertrouwen. En dan vind je toch uit. Dat er eigenlijk weinig vertrouwen is. Dat is niets bijzonders. Want die mens die vertrouwt eigenlijk. Denk maar dan vandaag rondom je heen. Maar voor jezelf. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Sivani? Sivani is een liedje, nummer 42. Oh, dat moet ik nooit vergeten. Maar hij zegt ook, vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En een van de kinderen heeft dus gezegd, met uw ganse hart. Huh? Nou, dat vergeet je dan ook toch niet meer. En steun op je eigen inzicht niet. En dat is juist hetgeen dat we wel doen. Dus je krijgt het tegenovergestelde. Nu, als je nu ziet hoe, ik ga het even zo uitdrukken, hoe weinig we eigenlijk nog zien van de volledigheid van de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. Nu. Het is allemaal volbracht en we mogen leven in het volledige licht daarvan. En toch, hoe weinig eigenlijk we dat nog werkelijk pakken. Kun je je dan voorstellen wanneer dat die laatste zegel geopend wordt en werkelijk alles gezien wordt van de Heer Jezus Christus? Van zijn heerlijkheid. Vanmorgen heeft Marco gelezen uit Psalm 27 en als je daar het vierde vers neemt, dan zei je zijn lieflijkheid te aanschouwen. Ik wil zoeken, dit is hetgene dat ik zoek in mijn leven, om zijn lieflijkheid te aanschouwen. Want als ik zijn lieflijkheid aanschouw, dan kan die lieflijkheid zo in mij komen. En die heb ik nodig. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Hè? Dus je ziet hoe dat, als dat half uur, dan denk ik, dat is nog maar heel kort eigenlijk, die stilte. Dat je werkelijk sprakeloos bent. Wanneer je samen met zo'n menigte zo'n stilte ervaart. Waarom? Omdat je dan gaat zien. Werkelijk. De openbaring van de persoon van de Heer Jezus Christus. Je ziet hem in al zijn heerlijkheid, in al zijn glorie. In al zijn volbrachte werk. Hoe diep en hoe rijk en hoe groot dat is. Je weet, als je bijvoorbeeld kijkt naar dat volbrachte werk van Golgotha. En je gaat daarin studeren. En je, heb ik je eerder verteld, als je daar het boek van Leviticus in gaat. En je ziet die verschillende offeranden. Die allemaal spreken van de Heer Jezus Christus. Als je ziet die feesten die allemaal spreken van de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijkheid. Wat een grootheid. En als je daar aan denkt, dan kan je inderdaad, we waren dus ook, die ga ik wat meedelen, weet je. Als je even je Bijbel opslaat in Marcus het vierde hoofdstuk. Marcus het vierde hoofdstuk. Dan heb je daar het verhaal van in vers 35 van de storm die gestild wordt. En dan is er iets dat de Heer Jezus zegt. En wat is dat? Hij zegt in vers 35, op die dag als het nu avond geworden was, zei dat dan, laat ons overvaren naar de andere kant. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de waar gaan we naartoe? Naar de andere kant, zegt de Heer Jezus. En wat kom je dan tegen? Moet je kijken wat je tegenkomt. Is dat een ervaring van je leven? Hetgeen dat je tegenkomt, kijk maar naar. Ze lieten scharen achter en ze gingen in de scheepjes. En in vers 37 werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alsof dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapend op een hongerkussen en zij wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Is het mogelijk dat ze vergaan? Dat is een onmogelijke zaak. Waarom? Hij heeft gezegd, wij gaan naar de overkant. We gaan naar de overkant. Er is helemaal geen vergaan, komt eraan te pas. Er is geen gedachte van vergaan. Ja, er zijn wel stormen. Er zijn wel golven. Maar hij heeft gezegd. En we gaan bij wat hij heeft gezegd. Niet wat ik denk. Niet wat je voelt. Nee, het gaat erom wat hij zegt. Heel eenvoudig. Nou, dat stapt best heel wat gedachten, want is mijn vertrouwen op de Heer mijn God? En dan zegt hij dan ook, zoals ze dat zeggen, meester, bekommert u niet dat wij vergaan. Moet je even goed over nadenken. Hier is de gedachte, hier hebben we de schepper van hemel en aarde. Al de dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Nu zou het toch wel heel bijzonder zijn als de schepping de schepper kon doen vergaan. Dat is een onmogelijkheid. Die schepper die vergaat niet. Die schepper is heer van de schepping. En als die schepper heer van de schepping is, en die heeft jou herschapen, 2 Korinthe 5 vers 17, wat heb je dan? Een nieuw leven. En als die heer van de schepping in jou is, dan is er toch geen sprake van vergaan, zou ik denken. Wat gaat er dan wel gebeuren? We gaan naar de overkant. We gaan verder. Je weet, het is altijd te vroeg om te stoppen. We gaan verder. Zie je nou zo mooi als de Heer dit geeft. En dan zegt hij ook tegen ze. Dan staat hij op. En dan zegt tegen de wind en de storm en de golven. En wees stil. Prachtig is dat, hè. Zie je. En dan is er wel eens een storm in jouw leven. Is er wel eens een storm in je hart. Dat het werkelijk even opbruist. En dat je zegt, als ik... En dan komt er iets achteraan. En dan is er één die die storm stilte kan geven. Heer van mijn hart, geeft u daar vrede. Hij is de vredevorst. Hij geeft de vrede. Hij is onze vrede. Lezen we in Efeze. En dat is zo mooi, hè? Dat deze Heer, de schepper van de hemel en aarde, dat die bij je wel kan wonen. Nou, zou je daar niet nu hier stil van worden? Dan zou je toch stil van worden als je denkt, hij woont bij me. Zullen we dan niet stil worden als we in de hemel zijn en we zien daar dat dat laatste zegen gaat open. Dan zie je werkelijk alles wat de Heer Jezus volbracht heeft. Aangaande de verlorenheid van schepping en schepsel. Alles is verloren. Maar de Heer Jezus heeft het alles teruggekocht. Daar gaat het over in het vijfde hoofdstuk. Zo zie je dat. Het is zo mooi dat de Heer Jezus zijn eigen overal mee bemoeit. Zonder bemoeien te zijn. Als andere mensen ergens mee bemoeien, dan kun je zeggen bemoeien met je eigen zaak, hè? Maar als de Heer Jezus zijn eigen er niet mee bemoeit, en hij bemoeit zich met jou, dan bemoeit hij zich met zijn eigen zaken. Iemand ging een ander vertellen van de Heer Jezus. En die zegt tegen hem, bemoeien met je eigen zaken. Hij zegt, daar ben ik mee bezig. Het is mijn zaak om het evangelie te geven. Ik ben bezig met mijn eigen zaken te bemoeien. Het is mijn zaak om het evangelie te vertellen. Of dat iemand het wil of niet, daar hebben we het niet over. Het gaat erover, dat is mijn zaak. Huh? En al die dingen ga je zien. En die zou je zien in dat die oogopslag, als het ware, die opening. En iedere keer als je je Bijbel open doet, ziet de Heer Jezus. En wanneer je hem ziet, dan vervult dat je leven. Ik vond trouwens ook het volgende wel mooi. Dat is in Matthäus 14. Daar kunnen we ook nog wel even naar kijken. Dat is een beetje een uitdaging, ik zou zeggen, bij. Dat is weer een klein beetje anders. Maar hier zit nog een beetje meer in, als het ware, als ik het zo uit mag drukken, aangaande ons persoonlijk. In het 14e hoofdstuk van Matthäus en in het 22e vers, daar zien we dat er staat boven de Heer Jezus die wandelt op het water. En dat is ook weer zo mooi, hij is de Heer van de schepping. Hij kan dat doen. Maar dan gaan we dit eerst even bekijken en dan gaan we er verder over denken. En dus de Heer Jezus die zei tegen de discipelen, ga alvast maar verder naar de andere kant en dan kom ik straks wel. En dus terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de schare van zich zou laten. En als hij nu de schare van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu in het midden in de zee, zijnde in nood van de baren. Zo hier kwamen ook weer golven aan te pas. Want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen zien hem op de zee wandelende, werden ontroerd, zeggen: dit is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Is toch eigenlijk bijzonder, hè? Dat hier komt de Heer Jezus eraan, dan denk je dat dat verkeerd is. En dat kom je toch vaak tegen. Dat kom je vaak tegen. Dat je gaat het evangelie vertellen, je vertelt van de Heer Jezus, die voor zondaren gekomen is om te zoeken en zalig te maken. En dan vertel je dat en dan trekken mensen terug. Zou dat wel goed zijn zo? Wat? Wonderlijk is dat, hè? Maar goed, we gaan hier verder. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zei: de Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Wat zou jij gedaan hebben? Er is hier een keuze voor je. Wat zou jij gedaan hebben? Nou, je doet één van tweeën. En Petrus antwoordde me, zei: de Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zei: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heer, behoud mij. Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Wat vind jij daarvan? Wat vind je daarvan? Wat vind je daar nu van dat Petrus, die stapte uit de boot en die wandelde op het water, maar toen ging die zinken? Wat vind je daarvan? Begrijpelijk. Ja, ik zou zelf zeggen, het is zeer begrijpelijk, maar eigenlijk ook weer onbegrijpelijk. En nu ga ik je het onbegrijpelijke stukje ervan vertellen. Waar waren die anderen? In de boot. Ze waren nooit de boot uitgestapt. Ja, dan is het makkelijk om te zeggen: ha ha ha, dat is Petrus weer. Nee, het is zeggen: kijk eens naar Petrus, die stapte tenminste de boot uit. Hij liep op het water. Heb je geprobeerd om de boot uit te stappen? Zeg, stap jij ook uit je veilige bootje daar je in zit dag aan dag? En stap eruit en zeggen: Heer, zegt u maar dat ik kom. Ik kom. Ja, ik moet nog alles roepen, help me, Heer. Maar ik wil wel die boot uit. Ik wil niet in die boot blijven hangen. De meeste mensen blijven in de boot hangen, die komen er nooit uit. Wat ga jij doen? Je bootje verlaten en zeggen: Heer, help, wanneer het eens een keertje zinkt. Dat is niet zo erg. Wanneer een keertje, ja, de Heer die helpt, want zijn hand is daar. De Heer van de schepping, die kan niet vergaan. Als die bij is, kan die nooit vergaan. Maar blijf alsjeblieft niet in dat bootje zitten. He? Die anderen kwamen er geen stap uit. Ja, die staan wel te kijken van een kijkers. Ga Petrus weer. Ja, ja, ze zullen ook nogal, er zijn er ook nogal wat in gezegd te bekijken. Dan ga ik alweer. Ja, nou, ik vind het niet erg. Want ik heb maar één ding, dus ik kan alleen maar op de Heer vertrouwen. Ik ben er niet. En voor de rest is het alleen maar zinken. Maar met hem is het over het water wandelen. Zinken? Ja, we doen. Help, Heer, we gaan weer verder. Help, Heer, we gaan weer verder. Help, Heer, we blijven niet in de boot. Ik denk dat die teer van de boot aan de boot vastgeteerd heeft. Zie? Nou, dus waar is onze gemeenschap? Want dan komt het op die gemeenschap aan natuurlijk, hè. Dan komt het op die gemeenschap aan. Hoe is onze gemeenschap met de Heer? Want dan is die gemeenschap, die wordt juist dieper daardoor, hè. Als je nooit een keertje help Heer hoeft te roepen, dan wordt je gemeenschap wordt ook niet opgebouwd natuurlijk. Als je nooit ziet de voortdurende afhankelijkheid van de Heer ziet. Ik kan dat ook weer, of ik zou zeggen, wij kunnen dat ook weer beamen na een week weg zijn geweest met de jongelui. Een hele mooie week. Maar je hebt wel een heel, iedere keer ben je er heel erg van bewust, je afhankelijkheid van de Heer Jezus. Heren, help, want ik kan niks doen voor deze jonge mensen. Toen ik deze avond ook zat, en een van die jonge dames die kwam me roepen: wilt u even met deze jonge vrouw praten? Ja. En ze vertelde Alles wat ze mee zat, of in ieder geval in de kort mogelijke tijd, vertelde ze van allerlei dingen. En ik zeg eerst dit. Ik kan niets voor jou doen. Het is alleen de Heer Jezus. Wil je je hart aan Hem geven en Hem alles laten doen. Dan komt het goed. Want dan kan je het ook uit handen geven. Als jij het vast gaat houden, dan wordt een hele beroerde zaak. Dan moet je even denken, dat vind ik zo mooi, in Handelingen 8. Daar vind je Filippus, hè. En die komt uit Samaria en die komt er met die kameling. En dan heeft hij de kameling het evangelie verteld. En dan heeft hij hem gedoopt. En wat doet hij dan? Dan is hij weg. Dan is hij weg. Dan zit hij daar niet meer aan vast. De Heer heeft weer een andere weg voor hem. En zo moeten we kennen de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Ken hem in al uw wegen. Heb die gemeenschap in iedere weg die God met je gaat. En zijn die wegen moeilijk, dan is het alleen maar de Heer Jezus die daarin kan helpen. En dat is zo mooi. Je kan helemaal op hem steunen. Van de week heb ik daar best wat last van gehad. Van mijn been eerlijk gezegd. Want ik heb veel gestaan. Ook gelopen, maar ook gestaan. En als ik dat gewicht hier op die tafel zet, hoef ik mijn benen niks te dragen. En als ik mezelf in de armen van de Heer Jezus geef, dan kan niemand beter dragen. Dag aan dag draagt Hij u. Die God is ons heil. Ja, dat zegt Psalm 68 vers 20. Dus je ziet de mooie dingen die we voortdurend tegen mogen komen. En je bent hier nou toch vlakbij, want dan wil ik dat toch even laten zien. In het laatste vers van, we gaan dat dus niet helemaal bestuderen. Je bent in Matteüs 14, kijk even naar het laatste vers van Matteüs 13. En wat zegt dat? Het laatste vers van Matteüs. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. En wat is geloof? Geloof. Nou, je weet in Johannes het eerste hoofdstuk lezen we van geloof. In het 12e vers staat er, zoveel hebben hem aangenomen. En dan die geloven. Geloven is aannemen. En als je alles wat God geeft aanneemt, dan ben je rijk. Want dat heeft hij gegeven. Nou, nu gaan we even die bevestiging nog zoeken. Dat wil ik toch even, het is voor u allemaal wel bekend, maar Efeze 2e hoofdstuk, daar wil ik even een stukje met u lezen. En dan ook weer zoiets, dat je, wanneer je samen in dat licht, nu in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus, maar dan helemaal in die openheid, wanneer dat zevende zegel geopend wordt, en dan je ziet werkelijk alles, ja dat, als ik denk, als ik alleen maar denk aan wat de Heer Jezus gedaan heeft in de schepping. Door het Oude Testament, in al de levens van deze mensen die we over mogen lezen. Dan zien we zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn genade, zijn goedertierenheid. En je ziet dat allemaal door de Bijbel heen. Je ziet al die namen van de Heer Jezus. En dan gaat daar ineens dat zevende zegel lopen. En dan zie je dat allemaal daarvoor. Ja, er was een half uur stilte. Ik denk dat het misschien wel langer wordt. Maar de tijd in de hemel, het is voor ons gegeven, hier een half uur. Maar hoe lang dat daar zal lijken, dat kan ik je niet vertellen, want ik ben daar nog niet geweest. Maar ik denk dat het voor ons toch wel langer zal lijken. Niet omdat het bezwaarlijk is, want hier is een half uur stilte, is bezwaarlijk. Laat ik het zomaar uitdrukken. Maar ik denk dat het daar rijk zal zijn. Zie, dan is het natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat we hier hebben. Een half uur stil zijn, dat is een hele tijd. Maar als je daar bent, ook daar te zijn, waar niet meer tranen vloeien. Hè? Wat hart geen angst, geen kommer kent, nog pijn. En nu hier in Efeze 2 zien we die overgang. Heel duidelijk, de eerste hoofdstuk is een geweldig mooi hoofdstuk, dat weet je. Maar in het tweede hoofdstuk zie je dat die overgang. En u heeft hem mede levend gemaakt, daar gij dood waart. Door de misdaad en zonde. Hier is die dode. Hè? Die doden. En de Heer Jezus is gekomen en die heeft die opgericht. 34 jaar geleden nam hij me bij de hand en hij richtte me op. Hij gaf me nieuw leven. Ik was dood in misdaden en zonde. Wat een dankbaarheid zal er uitstralen van die menigte die weet wat het echt is om verlost te zijn. En ik denk ook, als we hier werkelijk verlost zijn, dan kun je toch niet anders dan dat vertellen, dat, ja, ik zou haar zeggen, uitschreeuwen. Natuurlijk, als je het woord gaat brengen, dan zoek je de leiding van de Heer Jezus, de leiding van de Heilige Geest, de leiding van het woord van God, zodat je iemand niet afstoot. Tegelijkertijd is het ook wel de bedoeling dat het woord van God doordringt in de harten en de levens van mensen, zodat we niet zomaar stoppen. In ieder geval hier zo, het tweede vers spreekt er ook van. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Dat is dat leven geweest. Net zoals die ene jonge dame me vertelde wat ze ingezet dat ze mee bezig was. Daar zie je dat direct in. Maar zo is dat voor een ieder van ons op een of andere manier. De ene kan het zo ervaren, de andere zus. Je kan maar hierdoor gebonden zijn of daardoor gebonden zijn. Maar de vrijheid is in de Heer Jezus Christus. En als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Wat een vrijheid dat geeft. Dus hier, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zie je dat? De kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn de kinderen van de duivel. Ongehoorzaamheid. Nou, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlees. Doende de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature kinderen der stoorns, gelijk ook de anderen. Nou, als je deze dingen leest en je denkt dan aan die stilte. Wanneer je dat leest en je denkt aan het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En je zegt, ik was onder de toorn van God. En nu hebben we al, als je dus Openbaring het zesde hoofdstuk leest. Dan zie je van die eerste zes zegels en de uitstorting van de toorn van God. En dat is dan zeg ik het even zo, nog maar een begin. Dat is nog maar een begin. Want dan krijg je in dat zevende zegel, krijg je de zeven bezuinen en de zeven schalen. En dan zie je werkelijk die toorn van God tegen degene die verachten het werk van de Heer Jezus Christus. Daar moeten we beslist niet meer over denken. Want dan komen de oordelen van God, die worden uitgestort op deze aarde en het laat zien. Wat de Heer Jezus doorstaan heeft aan het kruis van Golgotha. Daar gaat het dan om. Dus kijk hier naar deze dingen. En dan zie je dat maar God, zie je dat? Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Wat een rijke God, hè? Rijk in barmhartigheid, rijk in genade, rijk in liefde, rijk in trouw. God is rijk. Je gaat niet naar een arme vader toe. We zingen dat wel eens, hè? Mijn vader is rijk in huis en land. Vertelde van de week, gisteren hadden we bezoek nog van Maarten de Jong. Je hebt de groeten van hem, die kunt herinneren. Die is ook al hier geweest. En Corine, en nu twee kleine mannen. En die kwamen met een... Met Dawn Sealing. En Dawn Sealing heeft nog met Adrie gewerkt in Senegal. En zo, dat was voor ons heel leuk, want die hadden we nooit persoonlijk ontmoet. En dus dat was wel heel fijn. Maar toen heb ik nog verteld van de Silas Fox. En dat heb ik jullie ook wel eens verteld. En die was 55 jaar zendeling naar India. En die liep over de boot heen. En zo liep hij heen en weer over die boot. En dat ze tegen hem zeiden, ben jij de eigenaar van de boot? En hij liep weer voorbij en zegt, nee, maar mijn vader wel. En dan liep hij weer voorbij, kwam weer terug en hij zegt, hij is ook eigenaar van de wateren waar ze op zeilt. Zie, dat is de rijke vader. Nergens geschuld. Vertrouwen op de Heer? Ja, ik denk dat daar een vertrouwen op de Heer gekend werd. Weet je, dat hij van India op verlof kwam en dat hij van India afkwam en ging naar de boot toe en had geen cent. En dan kreeg, iemand gaf hem, komt naar hem toe, geeft hem geld genoeg met zijn vrouw om naar Engeland te varen. Maar ja, dan ben je nog niet in Canada. En in Engeland gaat hij dus weer van de boot af. En dan wacht hij daar tot hij het geld krijgt om verder te gaan. Ik zou zeggen, dat is wel toch wel goed vertrouwen op de Heer. Hè? Dat is ook het leven. Dus niet voor iedereen hetzelfde. Maar wel het vertrouwen. En die op de Heer vertrouwen, die zullen nooit beschaamd staan. Dat is gewoon hetgeen dat God belooft. We gaan nu verder. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Dat zullen toch allemaal dingen zijn die we daar zien als die grote stilte, als dat zevende zegel geopend wordt. Dan zien we de volledigheid. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. Met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. We hadden best eigenlijk een triest geval van de week. Dat deel ik ook een beetje. Ik dacht, de jongens, de jongelui die zat er gewoon. Ik was aan het vertellen over vertrouwen. En ik zeg, wie zou de Heer niet willen vertrouwen? En er ging inderdaad een jongen die onderzocht op de Bijbeltekst en van alles. Maar toen ging zijn hand omhoog. Apart, hè? Hij wist best het een en ander van de Bijbel af. Maar de Heer vertrouwen? Nee. Voor we weggegaan zijn, werden we nog uitbundig uitgelaten. En ik heb mijn armen rond de jongen gedaan. Ik zeg, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat ons gebed mag zijn dat deze jonge man ook zijn vertrouwen op de Heer mag stellen. Ja, je kunt wel de Bijbel uit je hoofd kennen. Dat wist Nicodemus ook, dat wist Saulus ook. Maar ze hadden niet in de gaten dat... Wil ik toch nog even verder hier zo met... Uit genade zijt gij zalig geworden... En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En wat is dat? Wat noem je dat? Wat noemen we dat? Ik hoor het. Je positie. Je positie is in Christus Jezus. Je positie is in Christus Jezus. Je conditie is nog hier op aarde. En ik vraag wel eens iemand, hoe is het ermee? En dan zegt hij, waar heb je het over? Positie of conditie? He? En de conditie die kan wel eens minder zijn. Maar de positie is onveranderd. Wanneer de Heer Jezus, wanneer de Vader ons in de Zoon gezet heeft, door de kracht van de Heilige Geest, dan is onze positie onveranderd. Die is altijd hetzelfde. Alleen, mag ik je dit nog een keertje vertellen? De meer je leeft vanuit je positie die God je gegeven heeft, de meer parallel je conditie daarmee loopt. Leef je vanuit je conditie, dan zal het leven altijd wissiwassi zijn. Dan zal het altijd dit doen. Ja, ik zeg niet dat het in de positie niet zo is, maar dan kun je alles neerleggen bij de Heer. Moet je dat wel eens doen? Ja, dan moet je voortdurend doen. Dit is ook voor u, Heer. Dit is ook voor u, Heer. Ja. Ja, de hele week ben ik bezig geweest om alles neer te leggen. En dan kan de Heer het opnemen en die kan ermee verder gaan. Maar ik kan er niks mee doen. He? Zo, iedere keer maar weer. Ja. En dan heb ik die jongen ook iedere keer gevraagd. Heb je alles aan de Heer overgegeven? Of zit je er zelf mee? Ben je er zelf mee bezig? Dat gaat niet best, hè. Positie of conditie. Twee woorden. Onthoud ze goed. Dat is heel belangrijk. Om uit je positie, vanuit je positie te leven. Dan zit je niet met je eigen ik en die eigen gevoelens. En die gevoelens, die leiden je altijd verkeerd. Leef, daarom zegt de Bijbel, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet uit de gevoelens. Dat zie je nergens staan, hè? Dat je uit je gevoelens moet leven. Wees heel voorzichtig met die gevoelens, want die kunnen je alleen maar bedriegen. Het is niet voor niks dat 1 Johannes zegt dat je jezelf kunt misleiden. Kun je nog herinneren wat Jeremia 17 vers 9 zegt? Arglistig is het hart, hè? Boven alle dingen. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? En dan staat er in de volgende vers, de Heere doorgrondt het hart en de nieren. Het binnenste van de mensen, God die kijkt er helemaal doorheen. En dat kan wel tegelijk een vraag zijn, ben je daar blij mee? Dat God overal doorheen kijkt? Wat denk je, Leanne? Ben je er blij mee dat God overal doorheen kijkt? Dat hij precies weet waar je aan het denken bent. Zelfs wanneer ik aan het preken ben. En dan kan het ene oog wel eens die kant op gaan, het andere oog die kant. Ben je er blij mee dat God nou precies alles weet wat je zelfs denkt? Ja, je hoeft geen antwoord te geven, dat gaat niet om.
Dat wordt
Ik denk dat de meesten dat haar zouden zeggen. En toch is dat een heerlijkheid. Dat hij al je gedachten kent. Want in Psalm 139. Daar lezen we. Hij kent van verre mijn gedachten. Nou, als de Heer nou van verre je gedachten kent. Dan kan hij dus ook je gedachten wel leiden. Dan vraag ik de Heer. Nou, houdt hij nou mijn gedachten tegen. Die van mij zijn of van een ander zijn. Of wat ook maar. Houdt hij me tegen en geeft me uw gedachten. Want mijn gedachten zijn zo ver verwijderd van die van de Heer als de hemel is van de aarde. Dus verwacht hij. Wat verwacht de Heer nou eigenlijk van je? Wat verwacht de Heer van je? Een hoop moeilijkheden, een hoop werken. Nou, moet je kijken. Houd even dit vast, dan zal ik dat even laten zien. In Johannes 6 heb je daar een mooie uitleg van. Johannes 6. Het evangelie naar Johannes. En het zesde hoofdstuk. Want er zijn door de jaren zijn er ontzettend veel geweest die echt... Ik geloof best dat er mensen de Heer willen dienen dan. Maar niet op de juiste plaats zoeken. En er is maar één plaats om te zoeken en dat is in het woord. En dan kun je de leiding van de Heilige Geest krijgen door zijn woord. Maar niet zonder zijn woord. En dan zegt de Heer Jezus in vers 27. Toen waren er dus meer aan het zoeken. En hij zegt, werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mensen jullie geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen we doen, opdat we de werken Gods mogen werken? Nou, daar heb je het. Wat zullen we doen? He? Dat is iedere keer weer het geval. Er zijn dus twee godsdiensten in deze wereld. Er zijn er maar twee. De mensen onder verdeling wel, maar er zijn er maar twee. De ene is het, de eerste is doen en de andere is gedaan. Dus welke wil je hebben? Het doen of het gedaan? De Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Dus daar kun je niks aan toevoegen. Dus het is allemaal gedaan. Nou, je kunt dat natuurlijk in honderden godsdienstige dingen onderverdelen. Van de ene godsdienst naar de andere. Dat maakt niet uit. Maar dat hoort allemaal onder degene die bezig zijn met, laten we ze even zo noemen, goede werken. Nou, hier heb je dus heel duidelijk het antwoord van de Heer Jezus in vers 29. Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ieder woord van God is rein, is waar. En dus iedere keer als je die Bijbel leest, dan is dat een rijkdom, een vervulling, misschien een vermaning, een onderwijs. Want de Bijbel is een spiegel en dat laat me mezelf zien. Dus al die dingen, die worden gezien. Nou, dit is het antwoord van de Heer Jezus. Heel duidelijk antwoord, hè? Nou, je ziet hoe de mens erop reageert, want dan zie je het volgende verse. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Nou, Romeinen het 8e hoofdstuk zegt, dat hoop die gezien is, is geen hoop. Geloof dat ziet, dan is er geen geloven meer. Geloven is niet zien. En toch weten dat het zeker is. Geloof is een zeker weten. Een absoluutheid. Nou, hier zo zie je waar ze mee bezig zijn. Opdat wij mogen zien in uw geloven. Wat werkt gij? En dan komen ze weer terug op dat manna. Dat hebben ze gegeten. Of de vaders hebben dat gegeten. En hij gaf hem brood uit de hemel. En kijk eens wat de Heer Jezus zegt. Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven brood uit de hemel. Maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. En dan zeggen ze, Heer, geef ons altijd dit brood. Toch hebben ze het nog niet helemaal te pakken. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar, ik heb u gezegd, zelfs de Heer Jezus moet hier een keertje maar zeggen, hè? Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Dat is wel heel triest, hè? Jezus heeft zichzelf gegeven, maar ze geloven niet. Dat komen we ook tegen. Dat is heel triest. Dat is heel erg. Dus goed, we gaan dus even terug nog naar Efeze. En dan gaan we dat afmaken. En voordat we hier sluiten, het is net of dat we net beginnen. Efeze 2e hoofdstuk. En dus nogmaals vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En nu is er hier, komen we dus, wanneer we denken we zijn gezet in de hemel. En dan moet je denken nu, je zit er in die hemel. En laten we even dat Openbaring 8 zien, dat eerste vers. Dus daar is de zevende zegel wordt geopend. Dus je gaat meer en meer zien. En wat krijg je hier? Vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus hij laat nu iets zien. Alles gaat wijd open. De grootheid van die genade. Genade Gods oneindig groot. Ver boven ons verstaan. Genade. Dat laat zien. Door de goedertierenheid. Weet wat genade is? Ontvangen hetgeen dat je niet verdiend hebt. En goedertierenheid is? Niet ontvangen hetgeen we wel verdiend hebben. En dat is goedertierenheid. Ik ben blij dat ik niet ontvang hetgeen dat ik wel verdiend heb. Dan zie je hoe oneindig groot Gods liefde is. Die zie je in genade en in goedertierenheid. Dat hij van ons terughoudt hetgeen dat we wel verdiend hebben. Waar zou ik zijn als ik zou gekregen hebben hetgeen dat ik verdiend heb? Dat zou toch een verschrikking zijn? Hebben we enig idee van de grootheid van de goedertierenheid van God? Het was vanmorgen nog, oh hoe groot is uw goed? Hoe groot? We zingen dat wel eens, hè? Hoe groot zijt gij? Maar hoe groot en is het goed van God? De goedheid van God, de goede tierenheid van God, de genade van God. Dus zullen we daar niet een tijdje sprakeloos zitten in de hemel als we daadwerkelijk helemaal zien? Die heerlijkheid, die genade, die grootheid, die goedheid, die verlossing, die redding. Als we het allemaal gaan zien, allemaal de Heer Jezus, het zou allemaal zijn tot zijn heerlijkheid. Dat is de bedoeling ervan. Dat hij zou verheerlijkt worden. Nou, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven, dat niet uit u. Het is Gods gave. De gave kun je alleen maar ontvangen. Nou, kun je niks voor doen. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. We gaan dat beslissing door de hemel lopen wandelen. En zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Nee, ik denk dat een deel er ook van is. Wanneer we er gaan zitten en dat half uur stil zijn. Dat het gewoon een deel van is. Hoe is het mogelijk dat ik hier ben? Ik denk dat dat wel bij is. Dat geloof ik vast wel. Ja, ik sta er nu op om te kijken dat van alles dat ik mag ontvangen. Maar dat zou toch wel helemaal bijzonder zijn. Daar zou je helemaal stil worden. Want je hebt toch altijd nog wel de gedachte misschien. Dat hoop ik in ieder geval. Dat je denkt, ja die andere, dat kan ik me nog wel voorstellen. Die is toch nog een beetje beter dan ik. Hè? Maar dat ik daar ben? Nee. Nee. Ik kan het echt niet begrijpen. Dat de Heer ja, mij het leven gegeven heeft. Het eeuwige leven. Ik begrijp er helemaal niks van. Maar dat als je dus daar zal zitten. Ja, dit is toch niet. Dan kun je toch alleen maar stil van worden. Dat daar zult zijn. Hè? En dan dus, als je daar bent, dan zul je toch alleen maar stil van zijn. Ja, dat is zo. Hier, het 10e vers. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Zie, dus welke God voorbereid heeft. Dus wanneer we met werken bezig zijn, zijn het de werken van God. Hè? Mooi is dat, hè. Dus het zijn niet onze werken dat we mee hoeven te zitten. Het zijn zijn werken. En die wil hij door jou heen doen. En dat is zoals we lezen in Johannes 7. Hè, wanneer je wedergeboren bent en de geest die leeft in je. Dan zijn er stromen van levend water. Dan is het werken een stroom. Maar dan is het geen zuchten. Nee, dan is het een stroom. als de Heer ons bij de hand leidt. Maar als we het zelf moeten doen, dan is het een zuchten. Oh, wat heerlijk om op hem te vertrouwen. In hem te rusten. Wat een genade, wat een goede tierenheid en liefde en trouw. Oh, dat we deze dag ook daarvan mogen genieten. En nu al, misschien zeg je vandaag, ik ga toch in ieder geval, ik wacht niet tot ik in de hemel ben, ik ga nou eens een half uurtje stil zijn. Heb je dat wel eens, Steven? Zomaar een poosje stil wil zijn? Val niet mee in deze wereld, hè? Vooral niet als je een drukte hebt. We hebben een aardige drukte meegemaakt de afgelopen week. En dan viel beslist niet mee om een half uurtje stil te zijn. Je hoorde altijd wel ergens wat. Misschien heel 's morgens vroeg. Dat de laatste net in bed lagen, maar voordat de eerste opstonden. Maar dat was niet zo heel lang schijnen tussen te zitten. In ieder geval. Die stilte met God. Hemelse Vader, wat een liefde, wat een trouw, wat een wonder, wat een genade. Dat we zo op u mogen vertrouwen. Dat Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Vader, dat ook deze dag wij in die stilte mogen leven en hem beleven. Dat we naar hem mogen opzien. Dat in alles hij de eerste is. Dank u zo, Heren, voor die liefde en zorgzaamheid. Dag aan dag. Heren, we dragen zo en ieder ook in liefde daaraan op. En zeggen u dank voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen.